Yeah. Gemeente, ik heb eerst voor u de volgende afkondigingen. De diensten volgende week zondag, 24 maart, om 10 uur 's morgens dominee Peter den Oude uit Katwijk. En 's avonds om 6:30 dominee Haverheul uit Ede. De collecte van vandaag, de eerste is voor het onderhoudsfonds en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En de punten van de voorbeden zullen we zoals gebruikelijk meenemen in het gebed naar de preek. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de Heere ons lied uit Psalm 42, daarvan eerst vers 1, het hijgend hert der jacht ontkomen, en ook het derde vers, O mijn ziel, wat buigt u neder. Psalm 42, vers 1 en 3. Wij toetsen ons hart en ons leven aan de wet van de Heere. Wij horen hoe de Heer Jezus deze wet heeft samengevat. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 67. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. Dat zal ook in de preek terugkomen. Als de Heer Jezus in het donkerte van Gethsemane zal gaan. Psalm 119, vers 67. Toen sprak en ook nu spreekt God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet neerbuigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk, niet zomaar gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeid en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En de Heere Jezus zegt: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En daarom zult u de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de schriften. Heere, grote en almachtige God, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. Alweer een zondag, alweer een rustdag. Het houdt niet op, Heere. Zo lijkt het. Uw goedheid, uw genade en uw geduld met ons en met deze wereld. Ja, Heere, zo bent u en zo blijkt ook deze dag een dag te zijn waarin u de bedoeling hebt om ons aan te spreken. Om door de verkondiging van uw woord tot ons te komen en dat opnieuw in dit nieuwe heden van deze dag. Heer, en dan bidden wij dat dat tot zegen mag zijn. Ja, Heere, uw goedheid is oneindig groot. En ja, er zal op een dag een einde komen, dat ook. Maar dat is vandaag nog niet, want de zon is opgegaan. En daarom wij bidden u, Heere, mag het dan ook zo zijn deze morgen in deze eredienst, dat wij vol ontzag en vol verwondering en aanbidding zullen zijn en geraken over u en wat u tot ons te zeggen hebt. Over uw grote daden, over uw daad, Heer Jezus, van verlossing en redding. Door een weg van lijden en verzoeking. Heere, wij bidden tot u. Geef dat alles wat ons hart en ons leven bezet en verzoekt, ons deze morgen ontvallen mag. En dat wij u zullen zien en overhouden. Heere, wij bidden dat. En we vragen dat u dat zult doen door uw Heilige Geest. Vervul ons hart, Heere, ook deze morgen. En vervul dit huis, of als we ook thuis verbonden zijn. Dat er niets in de weg zal staan. En als het in de weg staat, dat u het zelf wegneemt. U bent toch zo machtig, zo groot. Veel machtiger en groter en sterker dan alle tegenmachten en krachten. Heere, vervul ons zo met heilige eerbied als wij ook deze morgen. En ook opnieuw, de zesde lijdenszondag alweer, mogen stilstaan bij het evangelie van uw lijden en sterven. En dat het ons brengen mag aan de voeten van u, de Heer Jezus. En ons brengen mag tot een loflied. Een loflied op u. Op uw grote liefde. Voor verloren zondaren. Heere, ga zo voor ons uit in deze dienst. Neem weg wat hinderen kan. En kom met uw geest. We vragen het uit genade alleen om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit het evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vanaf vers 31 tot 46. We lezen Lucas 22, vanaf vers 31 tot 46. Jezus is in gesprek met zijn discipelen. Het is het laatste gesprek. En het gaat dan over in het vertrek uit de opperzaal naar Gethsemane. Naar de Olijfberg, zoals Lucas dat beschrijft. Vanaf vers 31. Dit is het woord van God. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft u lieder zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En hij zeide tot hen, als ik u uitzond zonder buidel en malen en schoenen, heeft het u ook iets ontbroken? En zij zeiden, niets. Hij zeide dan tot hen, maar nu, wie een buidel heeft, die nemen hem, desgelijks ook een malen, en die geen heeft, die verkopen zijn kleed en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat nog dit, het welk geschreven is, in mij moet volbracht worden, namelijk, en hij is met de misdadigen gerekend. Want ook die dingen die van mij geschreven zijn, hebben een einde. En zij zeiden, Heere, zie, hier twee zwaarden. En hij zeide tot hen, het is genoeg. En uitgaande vertrok hij, gelijk hij gewoon was, naar de Olijfberg en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Tot zover de schriftlezing. En er staat geschreven, zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst voor de verkondiging vindt u in de versen 39 tot en met vers 46. En dan is vers 42 daaruit als kerntekst te noemen. Het gebed, Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Boven de preek heb ik geschreven als het einde nadert, het levenseinde van de Heer Jezus. Is hij in de eerste plaats in gebed, in de tweede plaats tegen verzoeking en in de derde plaats om Gods wil. Dus als het einde nadert, is Jezus in gebed, tegen verzoeking en om Gods wil. En voor de kinderen, de preek gaat vanmorgen over als het einde nadert. Het einde, dat snap je wel. En nadert, snap je denk ik ook wel. Hè? Wat is naderen? Dan komt het dichterbij. Dus als het einde dichterbij komt. En dan gaat het nu over het einde van de Heer Jezus. Van zijn leven op aarde. Dat komt echt heel dichtbij. Wij weten niet wanneer wij sterven. Misschien mag je wel heel oud worden, 80 of 90 jaar. Maar je kunt ook eerder al moeten sterven. De Heer Jezus wist het wel. Hij wist het heel precies. En vanmorgen gaan we dat stukje lezen waarop die laatste dag begint. Dat einde nadert. En wat doet hij? Wat doet hij dan? Waarmee begint Jezus dan zijn laatste dag? Wat denk je? Wat zou jij doen als eerste op je laatste dag? Stel dat je het toch wist. Ik moet vandaag sterven. Wat zou je dan als eerste doen? Nou, weet je wat de Heer Jezus doet? Hij gaat als eerste bidden. En er staat erbij, dat doet hij naar zijn gewoonte. Dat was hij gewend om te doen. Hij deed het alle dagen al. En nu ook op de laatste dag doet hij dat ook. Nou, dan gaat de preek over het bidden van de Heer Jezus, maar ook over die gewoonte en over wat hij tegen zijn discipelen daarbij zegt. Ter voorbereiding op de verkondiging zullen wij nu gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 142, het eerste, tweede en het vijfde vers. Ik riep tot de Heere met luide stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Dat zijn woorden die ook de Heere Jezus heeft doorleefd in dit uur. Psalm 142 vers 1, 2 en 5. En er zal ondertussen worden gecollecteerd, waarvan de collectedoelen u bekend zijn en van harte in uw milddadigheid zijn aanbevolen. In antwoord op de verkondiging zingen wij Psalm 22, vers 12 en 16. 22, vers 12 en 16 naar de preek. De tekst is uit Lucas 22, vers 39 tot 46. Als het einde nadert, is Jezus in gebed. En roept hij ook op tot gebed tegen verzoeking en om Gods wil. Gemeente, de zeven lijdenszondagen, waarvan we vandaag de zesde hebben, zijn bedoeld om vanuit de verkondiging stil te staan bij het lijden en sterven van de Heer Jezus en de betekenis daarvan. Zo ook vanmorgen. En als we de klok erbij nemen, de tijd, letterlijk de tijdsklok van die dag, dan horen we in de tekst die we gelezen hebben, het begin, de toedracht van het begin van de laatste 24 uur van de Heer Jezus voor zijn sterven. Ook tegelijkertijd is dat de laatste dag van hem. Niet zoals bij ons begon in die tijd, bij ons begint de dag 's morgens om 6 uur, dan wordt het licht. Je zou kunnen zeggen 's nachts om 0 uur, 12 uur, dat begint de volgende dag. Maar zoals u wellicht ook wel weet, in de Joodse tijd, in de tijd van de Bijbel, begon de dag 's avonds, als het begon te schemeren. Voor Jezus is dit dus in de schemering van dit moment het eerste uur van de laatste 24 uur die hij zal hebben op deze aarde. De laatste dag, daar is ook nog wat discussie over. Was dat eigenlijk wel de vrijdag? Was het misschien niet de donderdag of zelfs de woensdag? Maar dat laat ik voor nu rusten. In elk geval begint de dag dus bij de avondschemering. En voor Jezus en zijn discipelen is dit een buitengewone dag. Niets zal meer zijn zoals het was. Of toch? En dan zijn we bij het begin van de tekst, vers 39. En uitgaande uit de opperzaal dus, vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg en hem volgden ook zijn discipelen. Daar staat het, gelijk hij gewoon was. Ja, ook deze laatste dag zal het Jezus niet ontbreken aan zijn spreken tot de Vader. Zijn bidden zoals hij dat dagelijks deed. Naar de Olijfberg, die bekende plaats. Dus ook dat zal niet ongewoon zijn. Opgestaan van de paasmaaltijd, het huis verlaten, nu op weg. Het is de weg die de discipelen ook al zo vaak achter Jezus aan hebben gelopen. De stad uit. En dat is een weg naar beneden, het Kidrondal door en daarna weer de weg omhoog, de Olijfberg op. Eerst de beweging naar beneden, weg van de drukte in de stad, van de feestdrukte. Nu het Pesachfeest gevierd wordt. Enorme hoeveelheden mensen zijn opgetrokken naar Jeruzalem en gekomen in de aanloop naar de viering van het Pascha. En dan de beweging omhoog, de rust en de stilte tegemoet. Te midden van de olijfgaarden zal Jezus ook deze laatste dag een plaats vinden van rust. Lucas 21, een hoofdstuk eerder, staat het ook. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en vernachtte hij op de berg genaamd de Olijfberg. Dus naar zijn gewoonte, schrijft Lucas erbij. Matthäus en Marcus schrijven erbij dat de plaats Gethsemane heet. Dat wil zeggen oliepers. De plaats waar de olie geperst werd. En Johannes beschrijft het als een tuin. Aan de andere kant van de Kidronvallei. Lucas houdt het bij de Olijfberg. Ziet u ze gaan? Jezus voorop, de discipelen erachteraan. Wat zoekt Jezus daar op die berg? Hij zoekt er wat hij altijd daar zocht, rust. Welke rust Rust om neer te liggen, om 's nachts te slapen, jazeker. Maar voor het zover is, zoekt hij eerst een andere rust. En dat is de rust bij zijn vader. De geestelijke rust. En dat kan alleen gevonden worden in verbondenheid met zijn vader. Dat betekent in gesprek, in gebed met zijn vader. Heel de tijd op aarde heeft Jezus plaatsen gevonden van rust. Maar ook heel zijn tijd op aarde vond hij dag in dag uit zijn ware en werkelijke rust bij zijn vader in de hemel. In iemand dus. En daarna pas in iets, een kussen of iets anders om op te slapen. Verbonden te zijn en te leven met zijn vader. Dat was voor Jezus het geheim en de sleutel van zijn gewoonte. Al toen hij 12 jaar was, lezen we daarover dat hij met Jozef en Maria in de tempel was. Zijn ouders vertrokken, Jezus bleef achter. En wat was zijn antwoord? Wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En zo is het al de jaren doorgebleven. Ja, gemeente, dat bidden. Daar begint de tekst mee. Daar begint Jezus dag mee. Hoe is dat met mij en met u en met jou? Hoe begin je dag? En dan kun je zeggen, nou, mijn dag begint 's morgens, niet zoals bij de Heer Jezus 's avonds. Of desnoods, misschien begint uw dag juist wel 's avonds voor u slapen gaat. De tijdstip doet er in die zin niet heel veel toe. Maar is er voortdurend een beginnen in verbondenheid met de hemelse Vader? Nou zegt u misschien wel, ja, dat probeer ik, maar ik moet zo vaak bekennen, eerlijk tegen de Heere belijden. Ik praat wel en ik bid wel, maar ik ben er met mijn hart niet bij, want ik zit zo vol de hele dag door, ik heb van alles meegemaakt. Of iemand anders zegt, ja, dat heb ik me voorgenomen, elke dag te zullen bidden. Maar toen kreeg ik die nieuwe baan, of toen ging ik naar een andere opleiding, of ik kreeg het zo druk. En ja, die berichten op mijn telefoon, die gaan er 's ochtends vroeg tot 's avonds laat door, en dat nieuws. En mijn bidden, oh mijn bidden. Gemeente, voelt u te meer, als dit de gedachten zijn die door u en jou en mij heen gaan, voelt u te meer wat Jezus hier doet. Ook op deze laatste dag, dat hij dat ook borgtochtelijk doet. In plaats van u en van jou en van mij, die het zou moeten doen, maar het nalaat om te doen. Of het niet van harte doet. Jezus gaat hier de weg. En hij laat het niet na en hij doet het van ganser harte bidden tot zijn vader. Om ook uw gebed daarin mee te nemen. Gemeente, wat een genade alleen al aan dit begin van deze tekst. Wat sinds de zondeval in het paradijs ongewoon is geworden, vreemd geworden is op deze aarde. En ook niet van nature opkomt uit de mens, het bidden en in verbondenheid te leven met God de Vader, dat doet Jezus hier wel. Het is voor hem juist volstrekt gewoon geweest en gebleven. In alle omstandigheden, ook op deze laatste dag, ook deze laatste schemering van de dag die zojuist begonnen is. Zijn werk op aarde is bijna ten einde. En nu zal het erop aankomen. Hij zal een dood sterven. En wat voor een dood. Een verschrikkelijke dood. De laatste vijand. En voor Jezus is die laatste vijand omgeven van zoveel haat en spot en geweld. En pijn. Ik vroeg het aan de kinderen aan het begin. Na de schriftlezing. Wat zou je doen op je laatste dag, stel dat je wist dat je nog één dag zou leven. Maar ik kan het ook aan heel de gemeente toch vragen. En aan mezelf. Als nu het einde nadert van mijn leven. Of van deze wereld. Waarvan we nooit precies weten wanneer dat zijn zal. Wat voor dag zal dat zijn? Zal het een dag zijn van heil of van onheil? Het is van tweeën één. Hoe ga ik mijn laatste dag tegemoet? Denk ik er eigenlijk wel eens over na? Of leef ik mijn leven en vul ik mijn dagen en mijn agenda en mijn tijd met van alles en nog wat? Zonder vooruitzien. En zonder vooruit te verlangen naar de toekomst die er is in de Heer Jezus. Moet ik niet aan het werk zijn dan? En moet ik mijn opleiding niet trouw doen? Zeker. Ieder mens, wie je ook bent, jong, oud, klein, groot, je hebt een roeping gekregen hier op aarde. Maar tegelijkertijd, en daar roept dus ook dit gedeelte weer, daar roept dit gedeelte weer toe op, tegelijkertijd hebben wij hier op deze aarde geen blijvende stad, zoals in Hebreeën 13 staat. Maar, schrijft de Hebreeën schrijver, wij zoeken de toekomende. Doe je dat ook? Door alles heen het toekomende zoeken. En daar komt ook verlangen bij. Hoe kan dat, dat verlangen naar het toekomende? Nou, dat kan alleen als dat zo is, of als het bij de Heer Jezus was. Als je van dag tot dag in verbondenheid mag leven met de hemelse Vader. Zou je dan ook niet bij hem willen zijn? Het omgekeerde kan ook het geval zijn. Zonder God te leven, goddeloos te leven dus. Wat schrijft Job daar bijvoorbeeld over, Job 21? Nochtans zeggen zij tot God, de goddelozen, wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Wat is de Almachtige dat wij hem zouden dienen? En wat baat zullen wij hebben dat wij hem aanlopen zouden? Dat is duidelijk de taal van een goddeloze. Iemand die God niet kent en niet van harte verbonden is en dus ook niet inziet en ook niet ervaart en ervaren heeft ooit nog. Hoe goed het is om te leven aan de hand van de hemelse Vader. Maar het omgekeerde lezen we uit de mond van Job, hoofdstuk 19, want, zegt hij, ik weet. En Job, u weet hoe hij eraan toe was. Hij heeft misschien wel elke dag opnieuw gevoeld en beleefd, zou dit dan mijn laatste dag zijn? Wat komt er over zijn lippen? Want, ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hoe het ook afloopt met mijn aardse lichaam, zelfs ook na de begrafenis. Ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Terwijl ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet in vreemde en mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Als het einde nadert, dat was het thema van de preek. Jezus is in gebed. Als het einde nadert, en het einde nadert van elk mens op deze aarde, of dat nou korter of langer duurt, ben ik dan ook in gebed, mag ik in gebed zijn tot de hemelse Vader. Nou, dat zou alleen kunnen in de kracht van hemzelf en van zijn geest. Wat zal ik bidden dan, zegt misschien iemand. Wat wil God dat ik bidden zal? Daarover gaat de tweede gedachte en ook de derde, tweede en het derde deel van de preek. In de eerste plaats bidt Jezus tegen verzoeking. Kijk maar, vers 40. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. Dat is het eerste waar Jezus toe oproept. Letterlijk staat er, bid om niet in verzoeking te komen. In de vertaling is het woordje gij toegevoegd. Maar in de meest letterlijke vorm staat dat er niet bij. Bid om niet in verzoeking te komen. Waarom noem ik dit? Omdat het hier dat het goed zou kunnen zijn dat Jezus dit niet alleen spreekt tot zijn discipelen, dat zijn discipelen niet in verzoeking zullen komen, maar dat hij tegelijkertijd ook zijn discipelen oproept om voorbeden te doen. Bid voor jullie zelf, maar bid ook voor mij, Petrus, Johannes, om niet in verzoeking te komen. Wat is dat verzoeking? Dat is verleiding, afleiding, een andere kant op gebracht te worden. Proberen iemand te laten zondigen, in de val te lokken. Nou, dat is het werk van de boze. Die doet dat al vanaf het begin. Bij Adam en Eva in het paradijs is het niet dat God gezegd heeft, zou het niet anders? En daar is hij mee doorgegaan en daar gaat hij ook vandaag nog mee door, ja zelfs in de dienst toe. Dat je verleid of afgeleid wordt in het luisteren, terwijl de woorden van God opengaan, de verkondigingen mag zijn, maar dat je toch zo druk bent en vol bent, dat het er eigenlijk niet bij past. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, bid om niet in verzoeking te komen. Bid! Er is maar één weg en dat is bidden tot de hemelse Vader. Die bij machte is om elke vorm van verzoeking te doorbreken. Voor welke verzoeking staat de Heer Jezus? Terwijl hij hier de weg van de Olijfberg is ingegaan. En weet dat hij straks zal worden opgehaald en zal worden weggeleid. Wat zou voor hem de verzoeking zijn? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Wat zou voor de Heer Jezus een verzoeking geweest zijn, een verleiding? Als hij wist dat hij zou moeten sterven. Ik denk dat het een voorbeeld van een verleiding van de Heer Jezus is misschien wel dat hij zou weggaan. Hij wist dat hij zou worden opgepakt. Maar wat had hij kunnen doen? Hij had de weg van Jeruzalem uit door de Kidrondal, de Olijfberg op. Wat had hij kunnen doen? Hij had kunnen doorlopen. Over de Olijfberg heen. En dan volgde er een hele lange afdaling. Helemaal tot bij de Jordaan. Daar bij Jericho. Dat was een bekende vluchtroute. David bijvoorbeeld had die route ook genomen. Terwijl hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Was hij de stad uitgegaan. De berg over. Ver weg de wildernis in. Zou de Heer Jezus dat niet beter kunnen doen? Dan hoeft hij niet te lijden, dan hoeft hij niet te sterven. Nou, die gedachte, dat te bedenken, dat is, zo leren we hieruit, een verzoeking, een verleiding. Dat komt niet bij God de Vader vandaan, maar dat komt bij de tegenstander van God de Vader vandaan, bij de Satan. Die ongetwijfeld op deze of op een andere manier Jezus zal verzocht hebben om hem van zijn werk, van zijn lijden en sterven te weerhouden. Want daar is hij vanaf het begin van Jezus' komst op aarde al mee bezig geweest. Om het reddingsplan van God te doorbreken. Met de verzoeking in de woestijn. En zoveel malen meer. Jezus af te houden van zijn werk. Als verlosser. Maar het is hem nooit gelukt. Al die keren is Jezus staande gebleven. En heeft Jezus in verbondenheid met zijn Vader kracht gevonden. En ook de Satan terecht gewezen. Vanuit woorden die de schrift aanreikte. En het valse plan om Jezus te verleiden en te verzoeken zal ook deze keer niet slagen. Jezus zal voortgaan. Wat zal Satan dan nog meer doen? Wel, hij zal al degenen die om Jezus heen zijn, zijn discipelen, maar ook zijn vijanden inschakelen, om op een of andere manier toch nog een wicht te dreigen. Wat is het deze dagen? Het is het feest van het Pascha. Waar doet dat dan denken? Aan de uittocht uit Egypte? Wel heeft de boze en de Satan gedacht. Uittocht uit Egypte? Is dat wat we herinneren als wat het volk zich herinnert? Dan moet het deze keer Jezus uittocht worden. Weg uit deze wereld. En alle middelen zijn daarbij geoorloofd. Zelfs Judas, een van de 12, wordt ingeschakeld. Het staat in vers 3, hè, en de Satan voer in Judas. Speciaal Lucas beschrijft dat steeds beschrijft dat op deze manier er steeds bij. En vers 31, Simon, Simon, zie de Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. En daarom, discipelen, bid dat u niet in verzoeking komt. Bid om niet in verzoeking te komen. Bidden jullie ook voor mij? Gemeente, de grote verzoeker is ook in dit uur bezig. Maar de grote verzoeker was ook afgelopen week met u bezig. Had u dat in de gaten? Waren er momenten in de dag, in de avond of de morgen, dat u achteraf moet zeggen, maar wat ik toen deed, of dacht, of zei, dat was niet goed. Dat was tegen de wil van de Vader en ik heb het toch gedaan. Zou het kunnen dat de Satan, de boze, u aan het schudden was? En misschien niet alleen die avond, maar die avond erna weer en die dag erna weer. Ja, juist als u in verbondenheid met de Vader mag leven en hem heeft leren kennen, dit door de Heer Jezus, zal hij niets anders doen. Zoals ook bij Petrus is aangekondigd, zie, de Satan heeft jullie er zeer begeerd te ziften als de tarwe. Schudden betekent dat, keer op keer. Het is zijn grote werk, wat in het paradijs al begon. Leven vanuit het heil van God, vanuit de redding van God, wel nee. Onheil en vernietiging. Dat is de agenda van de Satan. En hij verpakt het in het meest mooie pakpapier wat hij maar kan bedenken. De meest schitterende verleidingen en verzoekingen. Als je maar druk bent met, nou ja, als het maar niet met God is. Voelt u dat? Satan heeft de vernietiging en de ondergang op het oog van ieder mens. Voortdurend. Net zo goed als dat God met ieder mens en voortdurend de redding en de zaligheid op het oog heeft. En in die spanning leven we ook vandaag. Diezelfde spanning die Jezus toen in zijn weg daar in Gethsemane heeft ervaren. Heel intens, daar komen we nog op. Maar dat is niet veranderd de eeuwen door. Ja, en Satan, ja, die maakt handig gebruik van alle middelen die hij heeft. In sommige gevallen lukt het hem om de mensen in het ongeluk en in hongersnood en in oorlog te drijven. Maar in andere gevallen lukt het hem net zo goed via de weg van voorspoed en zegen. Door de mensen zo druk te laten zijn, met zoveel voorspoed, dat de agenda zo vol raken. Dat de verzoeking is om God de Vader als de gever van al het goede uit het oog te verliezen. En alles zichzelf toe te eigenen. En niet meer als rentmeester, maar als eigenaar van al het goede door het leven te gaan. Gemeente, en daartegenover klinkt ook vanmorgen dezelfde oproep die de Heer Jezus deed aan zijn discipelen toen. Hij zegt het ook tegen jou en mij. Bid om niet in verzoeking te komen. Bid voortdurend tegen de boze, tegen verzoeking. Waarom bidden? Ogenschijnlijk is dat zo'n krachteloos middel. De handen vouwen, ogen sluiten. Het ziet er zo passief uit. Maar de werkelijkheid is andersom. Het is zo krachtig. Omdat juist die houding van het vouwen van de handen. Mijn handen kunnen het niet. En het sluiten van de ogen met alles wat ik zie. Ik krijg het niet voor elkaar. Maar Heere, ik geef mijn leven helemaal. Met alles wat ik heb. In uw hand. In uw hand, o Vader. Behoed mij, bescherm mij op deze dag en deze week die weer voor ligt. En alles wat er op mij af zal komen aan verzoekingen en verleidingen van de boze. Red mij, o Vader, en bescherm mij. Dat bidden doet kracht, gemeente. Het deed het toen bij Jezus, daar gaan we nu verder over horen. Maar het doet het voortdurend, de eeuwen door. Keer op keer bij ieder die in alle eenvoud zich voor God zo mag neerbuigen. En zich zo in afhankelijkheid aan hem overgeeft. Reken maar dat God dat bidden hoort. En dat in zijn kracht de boze geen macht zal hebben. En dan komen we nu bij het derde deel van de preek. En dat is ook richting de kerntekst. Wat doet Jezus nog meer? Bidden tegen verzoeking. Voorbeden tegen verzoeking. En dan komt hij uit bij een gebed om Gods wil. Het eerste is het bidden tegen iets. Maar nu is het het bidden om iets. Voor iets. Vers 41. En hij scheidde zich van hen af. Ze zijn aangekomen daar op de Olijfberg. Maar dan komt het punt dat Jezus alleen verder gaat. Omtrent een steenworp. Dat is niet zo heel erg ver, hè? Dat weten de kinderen ook wel. Je kunt iets weggooien, een stok of een steen. Maar als je nou heel sterk bent, dan gooi je hem best wel een eindje weg, hè? Maar het is altijd net wel zo ver dat je het nog kunt zien. En dat je de mensen die daar zijn, waar die steen terechtkomt of die stok, nog wel kunt horen. Of iets ervan kunt meemaken. Dat is gebeurd nu ook. Een steenworp. Niet heel ver gaat de Heer Jezus dus weg. En wat doet hij dan? Hij knielt zich neer. Knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wil dat deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Het is maar een kort gebed, hè? Maar een zeer intens gebed. Hoe weten we dat? Nou, dat zullen we straks nog lezen, dat hij zweet. Met grote druppels van bloed. Dat betekent dat het zeer intens was, maar we kunnen het eigenlijk nu ook al weten. Want er staat bij, hij knielde zich neer. En dat is een ongebruikelijke houding voor het bidden. Normaal gesproken bad men in die tijd staande, met de handen opgeheven. Gericht tot God. Alleen in gevallen van grote nood was er die knielende houding. Als er speciale ernst was. Nou, dat is het dus nu dus ook. En dan het gebed: Vader, of gij wilt het, neem deze drinkbeker van mij weg. Deze drinkbeker. Nou, dat zal u ongetwijfeld vaker uitgelegd zijn. Hè? Die drinkbeker, dat verwijst naar het lijden van de Heer Jezus. Zo'n beker wat symbool staat voor de doodstraf. Zoals er ook de gifbeker was in die dagen. Iemand die tot de dood was veroordeeld, kon ervoor kiezen om in plaats van gedood te worden, door het zwaard of door een schot, om de gifbeker te drinken. Nou, dat heeft daar ook mee te maken. In de Oud-Testamentische achtergrond van de beker wijst het soms naar het lot. Het beker en het lot, maar soms ook naar het opleggen van straf. In verband met de toorn van God. Het oordeel over de zonde. Dat wordt met die beker bedoeld, die drinkbeker. Uiteindelijk leidt dat tot de dood. Want dat is Gods straf op de zonde. Een geestelijke dood en een lichamelijke dood. En wat betekent dat? Dat betekent verlaten te zijn van God. Maar dan voorgoed verlaten te zijn, zonder nog een mogelijkheid tot inkeer. Want wie gestorven is, kan zich niet meer keren tot God. Die zijn leven lang heeft geleefd zonder die verbinding met de Vader, zal eenmaal zo sterven en voor altijd verlaten worden. En zo de toorn van God ondergaan. Bijvoorbeeld Psalm 75, hè? Want in des Heren hand, staat daar in vers 8, is een beker en de wijn is beroerd, er is doorheen geroerd, vol van mengeling en hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. Dat verwijst niet naar die toren. Of in Jeremia 25, een andere tekst. Want alsof heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd: neem deze beker des wijns ter grimmigheid van mijn hand en geef die te drinken al de volken tot welke ik u zende, dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaard wat ik onder hen zal zenden. Nou, dat zijn zo twee verwijzingen vanuit het Oude Testament die aantonen dat die drinkbeker waar ook Jezus hierover spreekt alles te maken heeft met die toren van God, de straf van God over de zonde. En dan bidt Jezus hier: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Mijn Vader, al de dagen heb ik in verbondenheid met u doorgebracht. En nu komt die drinkbeker van uw toorn. In deze 24 uur. Als u wilt, neem deze beker van mij weg. Kunt u dat begrijpen, gemeente? Dat Jezus die toorn van God voelt aankomen. Zowel lichamelijk als in de ziel. Van zijn Vader verlaten te zijn. En die vreselijke straf en die dood aan het kruis te moeten ondergaan. Ja, zo ingrijpend is nu de zonde. Zo neemt God, zo hoog neemt God het op. Met al die dingen in gedachten, woorden en werken die tegen hem ingaan. Dat ze met de dood worden gestraft. God is heilig en hij kan geen enkele zonde verdragen. En de ziel die gezondigd heeft moet sterven. Maar Jezus was toch zonder zonde. Misschien dat jij dat opnieuw denkt. Hè? Waarom? Nou, hij had kunnen, de Heer Jezus had net zo goed toch kunnen vluchten. En waarom die drinkbeker dan? De Heer Jezus heeft toch, ja, als er iemand was die nooit gezondigd heeft, was Jezus het toch? Dat klopt. Maar wat hier gebeurt, en dat kun jij denk ik ook wel begrijpen. Wat hier gebeurt is dat de Heer Jezus de zonde van de wereld op zich heeft genomen. De Heer Jezus was zonder zonde, had geen straf verdiend. Maar hij heeft de zonde van de wereld op zich genomen. En nu zit hij vol beladen met zonde. En zo zal ook de Vader in de hemel hem zien. Als vol beladen met de schuld van de wereld. En ja, dan komt die drinkbeker van Gods toorn dus op Jezus terecht. Laten we nog eens goed kijken naar dat bidden van de Heer Jezus. Wat zegt hij? Vader, of gij wilt dat deze drinkbeker van mij wegnemen, toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is een eerste vraag nog, hè? Wat doet de Heer Jezus hier? Bidt hij echt dat het werk, dat het verlossingsplan wat hij en de Vader hebben uitgedacht van eeuwigheid, dat dat werk nu vlak voor het einde niet door zal gaan? Is dat zijn gebed? Bezwijkt de Heer Jezus hier onder de verzoeking van de Satan om hem ervan te weerhouden? Nee, nee, nee. Want dan moeten we nog heel goed naar dat gebed kijken. Er staat nadrukkelijk bij: als u wilt. Daar begint het mee. Vader, of gij wilt het. Als u wilt. Dat is het eerste deel van het bidden. Wilt gij deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo is dat korte gebed vormgegeven. Vader, als u wilt. En dan komt het gebed. Maar uw wil geschieden. Uw wil. Daarmee is het gebed van Jezus omgeven. En het gebed zelf, hoe ziet dat eruit? Wilt deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Compleet, kort samengevat, uw, mij, mijn, uw. Zo bidt Jezus. En zo had hij het zijn discipelen ook geleerd. Als jullie bidden zullen, bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. En hij doet het hier, in dit laatste gebedsuur van hem hier, van aan het begin van deze dag. Omgeven door de wil van de Vader. en de Vader. Wat zou de wil van de Vader zijn? Om zijn zoon op het laatste moment te onttrekken? Nee. Het is de wil van de Vader dat Jezus de drinkbeker volledig zal drinken. De woorden zullen in vervulling gaan. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Als een onschuldig lam zal Jezus geslacht worden, gedood worden, door God verlaten zijn. Hij zal het uitroepen, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat zal de wil van de Vader blijken te zijn. Wat een gebed, gemeente. Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Jezus wil ook in deze plaats eenswillend zijn en blijven met zijn Vader. En dan, na zijn sterven, zal hij opstaan. En zal zijn Vader hem opwekken. Maar nu is het nog niet zo ver. Nu wordt eerst die beker voorgesteld. Gemeente, eerder in de dienst noemen we het ook al. Hè. Er komt een dag, want daar gaat deze geschiedenis net zo goed over. Er komt een dag dat ook u en dat ook jij en dat ook ik zal sterven. Als het einde van mijn leven of van deze wereld nadert. Daarover gaat deze preek tegelijkertijd. Waarom? Omdat wat Jezus hier doormaakt, doorleeft en doorbidt en doorstrijdt, dezelfde doormaking en strijd is die ieder die in Jezus is en verbonden is, met hem en achter hem aan mag doormaken. Achter hem aan te bidden. Vader, mijn Vader in de hemel, ik heb zoveel wensen en verlangens, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Voelt u dat? Dat eenswillend worden met de Vader, dat kunt u helemaal niet en dat kan jij niet en dat kan ik niet. Maar Jezus deed het en hij deed het voor u en hij deed het voor jou en voor mij. Zodat je het in de navolging van hem op de lippen mag nemen. Niet mijn wil, Heere, uw wil. Dit is ook gebedsonderwijs. Met al de wensen, we hebben bidden gehad deze week, al de wensen en de verlangens die er zijn en die er ook mogen zijn. Laten we ons bidden, net als Jezus, altijd zo vormgeven. Als u wilt, uw wil geschieden. Dat het omhulsel mag zijn en worden van al ons bidden. En dan maar alles, alle verlangens voor de Vader neerleggen. Alle persoonlijke verlangens ook die er kunnen zijn. Ja, juist ook als misschien voor u of voor jou het levenseinde nadert. Vanwege een ernstige ziekte. En het veel dichterbij komt. Mag u het Jezus nabidden in verbondenheid met hem. Als u wilt, Heere, mag het voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarom? Omdat alleen uw wil de beste is. U weet veel beter dan al ik ooit kan bedenken wat goed voor mij is. U heeft het behoud op het oog van mij. Mijn redding en mijn zaligheid. Mijn eeuwige geluk. En u weet veel beter dan dat ik weet en kan bedenken. Wat daarvan mijn deel hier op aarde nog zal zijn. En hoeveel tijd ik hier op aarde nog van u zal ontvangen. Daar kan ik niets aan toevoegen, daar kan ik niets van afhalen. Het ligt in uw hand. Vader, mag ik in uw hand verder gaan. Zoals u de Heer Jezus dat ook heeft gebeden. Bidden om Gods wil. En dan het laatste, gemeente. Vers 45, 46. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen. En hoe treft hij hen aan? Zijn ze in gebed? Doen ze voorbeden? Nee. Hij kwam tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. De discipelen die hem gevolgd waren door al de dagen heen. die de opdracht kregen, bid om niet in verzoeking te komen. En wat blijkt, zelfs dat bidden is niet gelukt. De vermoeidheid, en dat is ook goed te begrijpen, heeft hen overvallen. En ze zijn in slaap gevallen. Wat blijkt dus, dat Jezus deze gebedsstrijd alleen heeft gedaan. Zelfs de voorbeden van zijn discipelen heeft hij moeten missen. Zie, ik heb de pers alleen getreden. Daarom is dit ook gebeurd, opdat dat schriftwoord in vervulling zou gaan. Zo ontdekkend tegelijkertijd, gemeente, ook vanmorgen toch? Als u de Heere kennen mag, hoe vaak heeft u het voorgenomen om te bidden, voortdurend te bidden, dag na dag. Heere, bewaar me, leid me niet in verzoeking, verlos me van de boze. En dat er soms zo een dag of meerdere dagen voorbij gegaan zijn, dat u dat helemaal niet gebeden hebt. En dat u inderdaad verleid en verzocht bent. Weggetrokken bent uit het nauwe leven met God. Aangetrokken wordt door de verzoekingen en de verleidingen die er in de wereld zijn. Wat zou God nu tegen u zeggen dan en tegen jou, als dat zo ervoor staat vanmorgen? Nou heb ik het nog zo gezegd en heb je het niet gedaan. Ga nu maar. Als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen, vond hen slapende van droefheid en hij zei tot hen, wat slaapt gij? Jezus stuurt ze niet weg, maar hij vraagt wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Laat dat eens tot u doordringen, wat Jezus hier zegt, wat zegt hij in feite? Hij herhaalt precies wat hij eerder al had gezegd. In dit nieuwe heden. Wat hij eerder heeft gezegd, dat is inmiddels verleden tijd. Maar in het heden staat hij voor zijn discipelen. En hij zegt, sta op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. Jezus maakt het in elk nieuw heden tot een nieuw bevel. En dat is de troost voor u vanmorgen. Die terugziende op uw gebedsleven voor God uw schuld moet belijden. Dat Jezus het nu in dit heden van deze kerkdienst tegen jou ook zegt. Sta op en bid. Opdat je niet in verzoeking komt. Doe het nu. Doe het opnieuw. En zoek je kracht bij de Vader in de hemel. Opdat jij niet in verzoeking komt. Nu staat het er wel nadrukkelijk bij dat hij het tegen zijn discipelen zegt. Want waar Jezus is verzocht, zullen zijn discipelen ook verzocht worden. En dat gaat gebeuren. En dat gaat ook u gebeuren. Als u Jezus gevonden hebt. En u in de navolging van hem door het leven mag gaan. Dan zal de Satan u verzoeken. Sta dan op. Niet blijven liggen. In die zonde of in die... Sta op en bid. Dat u niet in verzoeking komt. Jezus gebed is verhoord. Uw gebed zal verhoord worden. Omdat u zo goed bidt? Nee. Omdat Jezus heeft gebeden. Zelfs voor zijn discipelen. Die in slaap waren gevallen. Wat een genade. Wat een liefde. Van deze Heer Jezus. Ja, maar tenslotte zegt iemand nog. Die verzoeker is zo sterk. Nou, dat is waar. De Vader in de hemel is nog veel sterker. Verwacht het van hem. Ook deze dag en deze week. Van hem alleen. Bid dan. Heere, onze Vader, leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. En laat uw wil aan mij geschieden. Wat is uw wil? Wat is de wil van de Vader? Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. U kent het toch? Dat ieder die de Zoon ziet en hem aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. Dat is de wil van de Vader. Hoe dwaas kun je zijn als je op zo'n genade van deze God en Vader geen acht slaagt. Doe het niet. En bid het hier voor u uit. En blijf het in elk nieuwheden doen. Uw wil geschieden, Heer. Ook aan mij. Het werk wat u Jezus wilde doen. Doe het ook aan mij. Het is toch uw wil, Heer. En leid me dan niet in verzoeking. Verlos me van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht. En de heerlijkheid. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten we nu danken, bidden en ook de voorbeden doen voor de broeder van Kreuningen die de uitslag heeft gekregen. Er zijn gelukkig geen kankerplekken bijgekomen. Dat betekent dat de immuuntherapie door middel van spoelingen voorzichtig wordt voortgezet. Maar helaas hebben die ook bijwerkingen. We bidden ook voor de zondagschool die vanmiddag om 14:00 is. Voor het zingen in het verpleeghuis de Liseborg. Door een samengesteld koor vanuit de gemeente. En we bidden voor bijbelkringen die deze week plaatsvinden en andere activiteiten in de gemeente. Zullen we samen de Heer danken en ook bidden. Heere, grote en almachtige God, u de Vader, u de Zoon en u de Heilige Geest. U drie enige God, komt u alle lof en eer en aanbidding. In het werk wat u hebt gedaan en in het werk wat u voortdurend doet. Door uw geest wilt u ook vandaag nog ons doen, leren, bidden tot u de Vader. Een leven lang, zoals u de Heer Jezus dat ook een leven lang deed. Heer, het is de kracht van uw geest die dat ook vandaag uitwerkt. Nee, niet mijn kracht, het is uw kracht. En daarom bidden we, Heer, om uw geest. Vervul ons daarmee. En doe heel ons bidden en al onze verlangens bij u bekend raken. Met het omhulsel eromheen, omgeven door de woorden, uw wil geschieden, Heer. Uw wil, die wijs is en die goed is. Uw wil, die van eeuwigheid het behoud op het oog heeft. Heer, zo leggen wij ook onze verlangens en onze gebeden voor u neer. Deze morgen van deze week. En in het bijzonder bidden wij met broeder van Kreuningen. Heer, we danken u ook met hem dat er geen plekken zijn bijgekomen. Dat de ziekte dus vooralsnog een halt lijkt te zijn toegeroepen. En dat zo ook de behandelingen kunnen doorgaan. Maar Heer, sterk u hem daar ook in. Als de bijwerken die er zijn, er ook in meekomen. Heer, geef hem en die om hem heen staan nauw leven met u de Heere. Ook in deze weg die hij moet gaan. Dat het verbonden mag zijn met u de Vader. Van dag tot dag. En dat betekent het eigen leven en de eigen touwtjes los te laten. En het in uw hand over te geven. U die veel beter weet wat goed is. Heere, geeft u ons dat alle. Want er zijn er vanmorgen nog wel meer. Die ook te maken hebben met ziekten. Lichamelijk, psychisch, persoonlijk of in de nabije omgeving. Heere, we bidden u. Als het mogelijk is, mogen die ziekten voorbij gaan. Maar laat niet onze wil, maar uw wil geschieden. En geeft u zelf naar uw belofte kracht. Door uw nabijheid. Om te doorstaan wat wij uit onszelf niet kunnen doorstaan. Ja, Heere, leid ons niet in verzoeking. Die verzoeking en de verleiding is zo groot en zo sterk van deze wereld. Op allerlei manieren, al is het alleen al het verdacht maken van u en van uw werk en van uw goedheid en van uw genade. Heere, doorbreek het en doorbreek het door de kracht van uw geest. Heere, wij bidden voor de zondagsschool vanmiddag. Wees u met degene die leiding daaraan geven, met de kinderen, dat er geleerd mag worden vanuit de Bijbel. Woorden van u, woorden van eeuwig leven. Het beste boek wat er is, de Bijbel. Daaruit te mogen horen, een verhaal, daaruit te werken. Heere, werk door. En dat doet u toch? In harten, juist ook van jonge kinderen. Dat zij zich zullen toevertrouwen aan u, de hemelse Vader. En leer ons, Heere, ook als ouderen en ouders daarin voor te leven. En juist ook als het tegen zit, als er moeilijke omstandigheden zijn, dan juist te weten en te bidden. Tot u de Vader, in verbondenheid. Heere, geef het door de kracht van uw geest. Wees u bij het zingen in het verpleeghuis de Liesenborg, door het koor vanuit de gemeente, dat de liederen die gezongen worden mogen zijn tot eer van u en zullen zijn ook tot opheffing van de harten. Eerder geschreven woorden, opnieuw tot leven gebracht, ook op muziek, dat het ons brengen mag bij u de Heere en vervullen mag met vreugde voor uw genade en liefde. Juist ook in deze tijd van de lijdensweken, waarin we het werk van u zien. De drinkbeker van de toorn door u leeg gedronken, tot op de bodem. En dat ik voor u. Heer, we bidden ook voor de Bijbelkringen die deze week plaats zullen vinden. En andere activiteiten die er zullen zijn. Heer, geef dat het goede momenten zullen zijn. In het vertrouwen dat u altijd spreekt door uw woord. Hoe het precies gaan zal, dat weten we van tevoren niet, maar u spreekt. En als wij met uw woord en door uw woord verbonden worden aan u de Heer, dan zal dat tot zegen zijn. Heer, wees zo met heel de kerk. Het werk wat er gedaan wordt in de kerk. En ook door zendingswerkers in ons land en daarbuiten. Uw kerk over de wereld, daar waar zij vervolgd wordt, Heer, ontferm u en betoon te zijn een God van nabij. Net zo dichtbij. Als u de Vader voortdurend ook was voor u de Heer Jezus. Laat dat ook hen tot troost zijn. Heren, er is veel nood in deze wereld. Dat was vorige week zo, dat was vorig jaar zo, dat is vandaag zo. En we weten ook vanuit de schrift dat dat zo zal blijven tot op de jongste dag. Maar doe ons daar niet lijdelijk in zijn, Heren. Geef moed en kracht. En vervul ons met wijsheid om daar waar wij in de mogelijkheid zijn en waar u ons de middelen geeft, nood te mogen ledigen. Mensen te helpen, lichamelijk en bovenal naar hun ziel. Dat we zo reddend zullen rondgaan over deze aarde, zoals u de Heer Jezus ook mocht doen. Door uw kracht en door uw geest. Ontferm u over uw volk Israël, uw eigen volk. Geef wijsheid en geef bovenal de wijsheid van u. Openbaar u en zegen het werk wat daartoe gedaan mag worden. Heren, zo vragen en bidden wij al deze dingen van u. Wij hebben het niet verdiend, maar geeft u het uit genade alleen. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze en laat uw wil geschieden. Zo vragen we het in Jezus' naam. Maranatha. Amen. Gemeente, ons slotlied is uit Psalm 17. Daarvan zingen we vers 4 en 8. Gij die uw kinderen wilt behoeden, wil mij dan uw bijstand niet onttrekken. En doe mij leven vanuit het vooruitzicht uw lof te ontvouwen. Verzadigd te zijn met uw beeld. Psalm 17, vers 4 en 8. bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.